dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mark My Word Show. Dit belooft weer een mooie aflevering te worden. Mijn naam is Mark van Versendaal en ik heb als gast Tony Rook. Tony Rook als schrijver van The Ordinary Habit. Tony, welkom.
Dankjewel, Mark. Dank je.
Ik kan een introductie natuurlijk altijd veel langer maken als we het hebben over, meer dan alleen een schrijver. In dit geval ook een vriend van mij. Iemand die in mijn ogen veel positieve invloed heeft. Niet alleen op mij, maar ook op de wereld. En dan denk ik dat het tijd is om daar samen in deze podcast eens met elkaar over te gaan spreken. Maar ik wil graag de verdere achtergrond uit jouw mond horen. Dus misschien wel leuk om daar af te trappen. Los van je stoere naam Tony Rook. Wie is Tony en waar sta je voor?
Waar sta ik voor? Ik sta voor vrijheid. Vrijheid is mijn hoogste goed. En dat is ook de belangrijkste waarde in mijn leven. Dus alles wat ik doe, streef ik daar wel naar. Dus vandaar dat ik ook bij jou ben aangehaakt. Ik bedoel, Bitcoin is natuurlijk ook wel een beweging die ontstaan is om zelf te beschikken over wat je met je waarde doet. Ik noem het maar even geen geld, maar wat je met je waarde doet. En dat is ook in mijn eigen leven naar voren gekomen. Wij hadden allebei mooie banen, mooie leaseauto's voor de deur. Alles was helemaal voor elkaar. En toch hebben wij besloten om dat 3 jaar geleden allemaal te verkopen. En weg te doen, spullen weg te geven. En we zijn op reis gegaan, met camper door Europa gaan reizen. Volgens mij was dat ook de reden waardoor wij uiteindelijk gelinkt zijn. Dat ongeveer tegelijkertijd dat berichtje deelde op LinkedIn. En ja, vrijheid is heel belangrijk. Dus we hebben dat reizen gedaan. We zitten nu in Amsterdam. Daar gaan we ook langere tijd blijven. Omdat de energie hier gewoon heel goed is om echt dingen te creëren en te laten gebeuren. Maar ik ga wel huren. Ik ga niks kopen. Want ik wil nog steeds die vrijheid hebben. Dus ja, dat is waar ik voor sta.
Dus vrijheid, daar sta je voor. Je hebt al in je introductie even meegenomen dat je inderdaad bent gaan reizen. Lekker de camper in. Nou, daar kunnen wij elkaar inderdaad een hand geven. En voor de mensen die iets meer van jouw achtergrond willen horen, want misschien zijn ze daar wel nieuwsgierig naar, weet je. Hoe ben je tot deze conclusie gekomen dat vrijheid zo belangrijk voor je is?
Nou, eigenlijk, ja, I Want to Break Free, hè? Mooi nummer van Queen. En dat is eigenlijk wat gebeurd is. We kregen natuurlijk op een gegeven moment een crisis over ons heen. Waardoor we heel weinig konden en heel weinig mochten. En in die periode zaten we dus binnen opgesloten. En toen kwamen we eigenlijk tot de ontdekking dat we ook heel goed online dingen konden doen. En online konden werken. En dat niet per se op een kantoor hoeft. En we kwamen ook tot de ontdekking dat we dat heel goed samen konden doen. Dus toen is eigenlijk dat idee ontstaan voor die camper. Maar er was wel even nog wat extra stappen en wat extra lef voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dus bijna 5 jaar geleden hebben we toen een seminar gedaan van Tony Robbins. Ja, ik noem de naam maar, want dat is toch wel een belangrijk iets in mijn leven. Komt waarschijnlijk wel vaker terug. En daar heb ik in twee exercises gedaan. En een van die exercises was gewoon van, weet je, wat wil je nou echt van het leven? Waarom ben je hier? En ik had een mooie baan als operationeel manager, op zich bij een leuk bedrijf. Maar het was niet iets waar mijn hart van in de fik gaat. En in die oefening moet je op een gegeven moment in een soort trance opschrijven, mooie muziek. Wat je wil. En ik heb 5 keer opgeschreven. Show the way, show the way, show the way, show the way. Ik had op dat moment geen idee wat ik daarmee bedoelde. Maar ik heb ook op dat moment besloten om een drinkpatroon te gaan veranderen. Het was niet zozeer dat ik alcoholist was. Maar ja, je kent dat wel. Ik kom terug van je werk. Zware dag gehad. Even een biertje, weet je wel. Even relaxen. Of woensdag is ook bijna weekend. En dan in het weekend zijn er altijd mooie dingen om meer te drinken. Verjaardagen, vrienden die langskomen, dat soort dingen. Dus het hield mij van om dat echte leven te leiden wat ik wil leiden. En uiteindelijk heb ik toen die stap genomen, heb ik een aantal maanden helemaal niks gedronken. Dus abstinence, zoals dat in mooi Engels heet. En uiteindelijk zit ik nu in een wereld waar ik af en toe een biertje drink. 1 keer per maand of zo, maar gewoon omdat ik op dat moment besluit om dat te doen. Ik heb een feestje zaterdag. Nou, daar ga ik 1 of 2 biertjes drinken. Maar dat is het dan ook. Ik doe het niet omdat mijn omgeving dat van me verwacht. Ik doe het niet omdat ik zielig ben. Omdat ik mezelf wil verdoven of wat dan ook. En dus dat seminar heeft echt de knop omgedraaid. En daarna is gewoon alles gaan rollen. Dat is gewoon niet te geloven. Dus mijn hele mindset is veranderd. Dat werd natuurlijk ook wel een beetje ingegeven door de dingen die in die periode gebeurden. Dus ik ben ook gewoon andere kanalen gaan zoeken om mijn informatie te halen. Nieuws was ik al nooit een fan van. Ik kijk eigenlijk al 10 jaar geen tv meer. En dan ga je gewoon toch een breder beeld vormen van hoe de wereld eruit ziet. En dan ga je ook op zoek naar die vrijheid. Dus ons idee toen met die camper was naar Portugal. En daar een landje kopen en de dingen doen. Eigenlijk, volgens mij is dat bijna viraal op dit moment. Heel veel mensen doen dat. Maar ergens zat daar toch iets op waardoor dat niet lukte. En wat ik nu geleerd heb, eigenlijk nu ik hier in Amsterdam ben, is dat het heel mooi was wat ik daar aan het doen was. Maar het was gewoon nog veel te vroeg voor mij. Ik heb nog een rol hier op aarde en dat is gewoon mensen helpen. Dus mensen helpen om een beter leven te krijgen dan dat ze nu hebben. En dat betekent niet dat ik mensen wil helpen die het heel slecht hebben. Want er zijn ook mensen die op zich van buiten allemaal goed hebben. Wat ik net zei, huisje, boompje, beestje, mooie auto, apparolletje in het weekend en we zijn helemaal gelukkig. Maar ergens knaagt er iets, en dat staat ook letterlijk in het boek. Oh, sorry, ik begin al over het boek. Ergens knaagt er iets van er is meer in het leven, weet je wel. En dat had ik ook, maar dat had een dubbel effect. Want ik was ook doodsbang voor die gast aan de andere kant van de lijn. Ik was doodsbang voor deze man, want wat ik nu doe is wel mijn mond open trekken en dingen gaan doen. En er komt wel een verantwoordelijkheid bij. En om dat ook echt te durven, ja, daar is lef voor nodig. Dus ik had vaak, s'avonds als ik een paar biertjes op had, was ik de held. Want dan ging mijn brein natuurlijk lekker creatief aan de slag. Grootste plannen wat ik allemaal wilde gaan doen. En de volgende dag werd ik wakker. Klam zweet in mijn handen. Knik in de knieën. Van ja, maar dat durf ik allemaal niet. Dat ga ik echt niet doen. Dat is nu weg. Ik merk gewoon dat die drive veel stabieler is.
Interessant. Dus,
ja.
Ja, nee, wilde u nog wat zeggen daarover?
Het is misschien alle kanten op, hoor. Maar als ik hier over het onderwerp begin, dan ga ik. Dus aan jou om me daarin een beetje...
Ja, nou, wat ik je wilde vragen natuurlijk. Je gaf enerzijds aan van, oké, het was nog eigenlijk iets te vroeg voor dat scenario wat je dacht in je hoofd te hebben. Hè? Want je moest weer terug in waar die energie rolt. En in dit geval is dat even Amsterdam. Maar in hoeverre wilde ik je eigenlijk vragen, was juist die fase juist nodig om in die vrijheid te komen en die vrijheid te ervaren, zodat je meer ruimte kreeg voor deze Tony waar je het nu over hebt?
Dat zie je goed. Dat is ook zo. Want ik heb het boek dus ook geschreven onderweg. Ik ben dat in het begin gaan doen in de camper op een heuvel in volledige eenzaamheid, omdat ik dacht dat dat verstandig was. Maar dat ging heel moeizaam. En op een gegeven moment was ik bij een dame die deed human design. En die zei van, joh, jij bent een valley person. Dus jij moet niet in je eentje op een berg gaan zitten. Je moet gewoon in de vallei gaan zitten waar iedereen is. Jij hebt mensen om je heen om die creativiteit echt op gang te krijgen en dingen te doen. Dus ik heb een bureautje gehuurd bij een cowork in Lagos was dat, in Zuid-Portugal. En daar ben ik gaan zitten en had ik in twee maanden het manuscript af. Gewoon gaan. Dus daar heb ik wel goed naar geluisterd. En dat is wat je nu hier ook ziet. Maar antwoord op jouw vraag, die periode in die camper was wel heel goed. Want je bent even helemaal... Je bent niet alleen letterlijk off-grid, maar je bent figuurlijk ook off-grid. Je bent even helemaal los. Ook helemaal los van Nederland. En wat je in Portugal ziet, is dat het tempo ligt gewoon lager. Mensen zijn veel relaxter. Ik bedoel, ik sta nu helemaal te hyper de piep te praten voor de camera. Maar als je me daar zag, ja, dan was ik bijna een boeddha, bij wijze van spreken. Dus dat is hartstikke goed. Maar ik sprak laatst iemand die daar woont en hier gewoond heeft. En die onderkende ook wel dat verschil. Maar ik ben heel dankbaar voor die periode. En ik weet bijna zeker dat we, het is trouwens hier een mooie schilderij van de Algarve, dat we daar ooit wel weer gaan landen. Ja,
nou, heel mooi. Nou ja, wij gaan zelf in ieder geval eind april gaan wij naar Portugal met het hele gezin en rondreizen. Om te kijken of we daar inderdaad die elementen die jij benoemt ook kunnen voelen, ervaren en vinden. Hey, wat je denk ik mooi ook zei net in je introductie is, er was moed voor nodig om die beslissing te nemen. Ik denk dat er ook mensen nu kijken en luisteren die zich wel kunnen vinden in de woorden die je met ons deelt. Dat ze wellicht iets wat in die red race zitten en wat meer vrijheid ambiëren. Of schoon ze het niet allemaal op willen of durven geven. Misschien gerechtvaardigd, misschien niet gerechtvaardigd. Maar misschien kan je ons wel een beetje helpen in dat proces om daar te komen. Hè? Dus wat zijn nou stappen die je kunt nemen voordat we dadelijk over je boek gaan hebben? Want die dingen die ik ook in het boek las, weet je, dat lijkt allemaal in elkaar op te gaan. Zo, het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar die stap zetten en uiteindelijk die vrijheid tijdelijk ervaren heeft jou gebracht tot het schrijven van een heel boek. En deze energie die je nu voelt en deelt, alles erop en eraan. Maar mensen zien dat eindbeeld, denk ik, dat wil ik ook wel. Ik begrijp wat hij zegt, maar hoe kom je daar? Weet je, hoe kom je daar?
Nou, stap 1 is het eindbeeld helder krijgen. voor jezelf. Dus waar wil je naartoe? En wat is je ideale uitkomst? En dat kan heel groot zijn en dat kan heel mooi zijn. Maar ga op een gegeven moment dan kijken, wat is haalbaar? Wat is logisch? Bedoel, als je elke dag 2 millimeter van koers verandert, dan ben je over een jaar ben je daar. En dan zijn er ook dingen gebeurd. En wat je vaak ziet als mensen verandering ingaan, is dat ze alles tegelijk willen en zo overdonderd zijn en dan gewoon helemaal niks gebeurt. En dat is het bij mij ook geweest. Maar als je naar die toekomst kijkt waar je naartoe wil, gaat het niet alleen maar om dat je het plaatje helder hebt van ik wil zo'n huis, ik wil zo'n auto rijden, ik wil een liefdadigheidsstichting hebben, ik wil een landje in Portugal, whatever. Het belangrijkste is dat je het hier krijgt. Dus dat het in je hart zit. Dus Simon Sinek, je kent het wel met why, weet je wel, je waarom, dat zit gewoon hier. En als dat sterk genoeg is, dan is dat zo'n mooie magneet die jou daar ook naartoe trekt. Als voorbeeld, om even dat boek wat ik geschreven heb, af en toe had ik van die momenten van ik heb gewoon even geen zin vandaag. En dan wist ik dat ik daar wel mensen tekort deed die het later konden gaan lezen en er wat aan zouden hebben. En dan ging ik weer door. Dus een hele sterke waarom je daar naartoe wil, helpt. Maar doe het in stapjes. Probeer niet alles tegelijk te doen. Weet je, ik heb niet alleen het boek geschreven. Debbie en ik hebben ook een Instagram-account waar we al onze avonturen delen. Waarom doen we dat? Om mensen te inspireren. Dat betekent niet dat iedereen alles moet doen. Maar haal de stukjes uit, weet je wel. Huur eens een keer een camper als je op vakantie gaat. En ga daarmee reizen. In plaats van weer naar hetzelfde hotel of dezelfde Jan Tiel resort in Curaçao, waar je altijd zo lekker naartoe gaat. Doe eens iets avontuurlijks. Of neem een sabbatical en ga een paar maanden iets heel anders doen. En die kleine stappen, dat zijn kleine stappen, die verrijken je echt. Want daar krijg je inzichten mee. Ik ben 10 jaar geleden in mijn eentje 3 weken naar Nepal gegaan. Heb daar in die bergen getrokken. En zeker in die bergen, de mooiste les daar was voor mij, die mensen hebben echt helemaal geen reet. En ze lopen allemaal, maar dan ook allemaal te lachen. En dat was voor mij wel het eerste inzicht van holy. En ik had toen een sterrenbaan, hè, sterrensalaris en alles erop en eraan, waar mensen soms van dromen. Maar hier zat het niet. En ik zag dat bij die mensen. En daar nog eens bovenop een documentaire over de minimalists. Weet je wel, je hebt allemaal niet zoveel spullen nodig. Ja, dan ga je gewoon anders in het leven staan. Maar je hoeft echt niet bang te zijn van, nou, ik doe mijn 3-delig pak uit. En ik moet dan in één keer ook met mijn blouse weer open en een ketting om mijn nek half hippie gaan spelen. Nee, je groeit erin, weet je wel. Groeit erin. Het belangrijkste is dat het hier zit en dat die luistert. Want dit kan je grootste vriend zijn, maar ook je grootste vijand. Want het zit allemaal tussen je oren.
Ja, dus ik hoor je zeggen dat die purpose, die zingeving van binnenuit moet komen sowieso. Dus dat je energie omhoog gaat en niet omlaag gaat, dat helpt al heel erg sterk. En misschien ook dat je die hoe, dat waar je uiteindelijk terecht gaat komen, helemaal nog niet hoeft te weten.
Nee. Maar iedereen is gefocust op de hoe. Weet je, ik ben ooit voor mezelf begonnen zelfstandig. Een collega van mij, die had alles al op papier. Die had zijn algemene voorwaarden en zijn hele reut. Ik had helemaal niks. Maar ik had één ding. Ik had een klant. Ja. Dat is echt wat handig. Dus ik moest in een week al die toestanden regelen. Maar ik was er wel. Hij werkt nog steeds in loondienst, weet je. Dus ja, de hoe moet je niet in vast gaan zitten. En dat is wat een hoop mensen doen. In vast zit die hoe. Eerst je waarom en de hoe volgt zich wel.
Want ja, dat
kijk, je weet, ik ben ook wel redelijk spirituele geest. Dus als jij je ervoor openstelt, dan komen de kansen ook op je pad. Ik bedoel, als we straks met het boek aan de hand gaan, kan ik je een heel mooi voorbeeld van geven. Dan stel je ervoor open, dan trek je de dingen ook aan. Weet je wel, er is niks zweverigs aan. Het is gewoon kwantumfysica.
Absoluut. Nee, sowieso. Daar gaan we het zeker over hebben. Nou, ik moet denken aan aan iemand die inderdaad hals over kop beslist. Nou, ik ben te ongezond. Dus die gaan dan als doel gelijk stellen om een marathon te lopen. En eigenlijk komt dat helemaal terug mooi in alle voorbeelden die je net genoemd hebt. Want als je een marathon gaat lopen terwijl je nog nooit hard gelopen hebt, wat gaan ze dan vaak doen? Ze hebben al een te groot doel gesteld. Maar dat is iets om over na te denken. En vervolgens gaan ze de duurste spullen kopen. De duurste hardloopschoenen, de duurste sokken, de tenues. En een heel schema maken en een training dit dat. En ze hebben nog niet eens 100 meter gelopen. Ja, dat is vaak waar de schoen dan wringt. Als ik het een beetje zo hoor.
Ja,
alright. Nou, dan dat is misschien wel, denk ik, een mooi bruggetje naar je boek. Want ik wilde jou vragen in hoeverre die red race. Dat is een bekende term voor iedereen, daarom gebruiken wij hem ook. Ik vind hem een beetje doodgeknuppeld hier en daar, maar we snappen hem allebei. En de luisteraars en kijkers snappen hem ook. Die red race, die mensen toch wel proberen te ontvluchten. In hoeverre is die red race een direct directe oorzaak van waarom zoveel mensen drinken of soortgelijke gewoontes hebben die eigenlijk wat destructief zijn voor hetgeen waar je daadwerkelijk warm van wordt.
Ja, nou, ga ik even terug naar een aantal mogelijke redenen waarom je drinkt, hè?
Ja.
Het kan zijn om te verdoven als je gewoon een hele slechte tijd hebt, of gewoon om te relaxen, omdat je bang bent voor het grotere doel, omdat je omgeving dat van je wil. Dus als ik even de twee uitpik, is het om even de druk eraf te halen, maar ook eentje dat de omgeving dat van je wil. Ik bedoel, ik heb een dame geïnterviewd voor mijn boek en die is gewoon gaan drinken omdat ze in een high-end telecombedrijf in Engeland werkte. En daar ging je gewoon met z'n allen mee en cocktails hakken en ja, dat deed je gewoon. En als je daar dan uit wil stappen, ja, dan moet je wel sterk in je schoenen staan. Dan komt ook weer dat stukje moed terug. Maar dat gaat ook weer makkelijker als je een duidelijk doel hebt om dat te doen. En wat mensen vaak zeggen van ja, maar ik raak mijn vrienden kwijt. Ja, dat kan gebeuren, maar misschien krijg je er betere vrienden voor terug. Dat zou kunnen. Dus maar die red race, het legt zoveel druk op je. En ik geloof dat Nederland daar ook wel een voorloper op is hoor. Je ziet mensen allemaal haasten en vliegen. En ik heb ook in Den Haag een tijdje 's ochtends in de tram gezeten. Gewoon omdat ik even een klus aan het doen was. Nou, je voelt de energie gewoon zakken. Want die mensen zitten allemaal met zo'n klapbak in die tram. Die hebben helemaal geen zin om naar hun werk te gaan. Er wordt alleen maar gewerkt om de hypotheek te betalen. Weet je? En is het dat waard? Ik bedoel, je hebt maar één leven. Maak daar gewoon iets moois van. En ik zeg niet dat iedereen dit heeft hoor, die werkt. Want er zijn ook mensen die gewoon echt heel veel plezier halen uit hun werk. En voldoening. En de dingen doen waarvoor ze hier zijn. Dus dat kan ook. Maar wat je vaak ziet is dat mensen die in die red race zitten, die zoeken iets anders. Dus wat voor heel veel mensen helpt, ik heb zulke leuke collega's. En we maken van die leuke geintjes. En we hebben lol samen. En daarom houden ze het vol. Maar het werk inhoudelijk, ja, daar vind ik eigenlijk geen zak aan, weet je.
Ja.
Omdat het werk niet de voldoening geeft waar jouw ziel om schreeuwt, ga je andere dingen verzinnen. En eentje daarvan kan dan zijn inderdaad borreltjes drinken, maar het boek is daar ooit op ontstaan. Ik ben het inmiddels al veel breder aan het trekken, want het geldt ook voor suiker eten, Netflix kijken. En ik heb laatst een workshop gegeven en ik kreeg toch heel veel terug, social media.
Ja.
Social media, weet je wel, gewoon om even die dopamine shot te kijken, echt korte termijn plezier, wat uiteindelijk de nadelen van lange termijn voldoening kan gaan.
Ja. Nou, we gaan hier even over doorpakken, maar misschien toch nog even goed terug te pakken op inderdaad waar je net even naar hintte. Je begon hier en het is uiteindelijk veel breder geworden, maar nog even concreet voor de luisterende kijker, de reden van jouw boek, weet je, dat je The Ordinary Habit schrijft, toch wel gerelateerd voornamelijk aan alcohol. Ja. Je had al aangegeven, je was niet echt alcoholist. Dus wat was voor jou de essentie? Waarom moest je het boek schrijven?
Waarom ik het boek moest schrijven. Het onderwerp was duidelijk omdat ik er heel veel profijt van heb gehad om die verandering te maken. En waarom ik het moest schrijven, dat kom ik terug op dat seminar waar ik die oefening heb gedaan. Show the way, show the way, show the way. Hoe ik nu in het leven sta, wat ik nu beleef, dat gun ik iedereen. Dus ik wil gewoon die boodschap eruit brengen. En ik zal eerlijk zijn, daar zat wel een beetje een drempeltje op hoor. Want ik had echt zoiets van, dan denken ze allemaal dat ik een loser ben. En weet je wel, en dat plaatje wil ik niet. Maar ik wil gewoon mensen die vastzitten in hun gewoonte, wat in Nederland ook zeker vaak borrelen en dat soort dingen is, gewoon helpen om die purpose terug te krijgen. Dus het boek is ook geen, je mag nooit meer drinken, weet je wel. Voor sommige mensen is dat gewoon het beste, want echte verslavingen, daar kunnen vaak trauma's achter zitten. Ik heb een briljant boek van Gabor Maté erover gelezen. Dat is niet aan mij. Dus als mensen erachter komen, zitten heel veel oefeningen in het boek van, joh, het is slechter gesteld bij mij. Dan heb ik een lijst van 15 instanties, AA en andere en EMDR en dat soort therapieën, waar je dan bij terecht kan. Dit is echt een zelfhulpboek. Dat klinkt soms misschien ook een beetje zielig, maar ik zou het meer een zelfgroeiboek willen noemen. Dus het is niet een opeensomming van mijn verhaal en wat andere mensen. Er zitten echt dingen in waar je concreet zelf mee aan de slag kan om die verandering te maken.
Juist. Ja, want het heet ook inderdaad The Ordinary Habit. En in ons voorgesprek dachten we ook na, of dacht ik in ieder geval ook na van wat jij net benoemt, hè, al die potentiële gewoontes of die gewoontes die er zijn met betrekking tot afleiding. Laten we het vooral afleiding noemen. Hè. We kunnen drugs gebruiken, we kunnen alcohol gebruiken. Dat zijn allemaal zaken waar je niet graag mee te koop loopt. Hè. Als ik zeg van joh, ik wil aan mijn alcoholprobleem werken, dan denkt iedereen oké, dat is een verslaafde. Of het is gewoon iets wat mij weerhoudt van mijn maximale potentie. Right? En dan heb je dus drugs, daar heb ik ook een verleden mee, zullen we maar zeggen. Nou, dan heb je ook andere verslavingen zoals sociale media, Netflix, porno, zijn sommige mensen ook aan verslaafd, hè? Gokken. We kunnen het dus eigenlijk allemaal hierop betrekken. En wat zijn dan voor jouw gevoel die gewoontes die erin sluipen? Die dus uiteindelijk, want het zijn uiteindelijk dan verslavingen, maar ja. Het begint met gewoontes, weet je wel? Habitual behavior, wat zijn dan die gewoontes? En wat heb je geleerd uit die interviews van mensen die daar ook over gesproken hebben? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
Oeh, dat is een hele lange vraag, Mark. Ik heb inmiddels al 5 verschillende antwoorden bedacht.
Nou, gooi op.
Ja. Je bent me even kwijt.
Dus in eerste instantie die gewoontes die uiteindelijk leiden tot verslavingen. Weet je? Ja, wat zijn die gewoontes?
Ik weet wel wat ik wilde zeggen. Even, dat was het begin van je vraag. De ordinary habit, in het Nederlands ga ik het waarschijnlijk hoezo gewoon noemen. Het gaat dus, kijk, heroïne gebruik, dat wordt niet in de maatschappij als gewoon ervaren. Mm-hmm. Volstouwen met taart. Of om 5 uur met z'n allen happy hour vieren en op feest en partij flink volkiepen. Ik zeg niet dat iedereen het doet, maar het is wel gewoon nog steeds een soort van sociaal normaal. Mm-hmm. En dat is precies die niche waarmee ik aan de slag ga. Dat even voor. En herhaal nou even de vraag die je aan het eind stelde.
Nou ja, en dan ben ik dus wel nieuwsgierig. Hè? Dus dat soort type gewoontes, vanaf welk moment wordt dat dan zeg maar een verslaving? En hoe kan ik als persoon zelf constateren wanneer dat dan bij mij in de weg zit tot mijn ware potentieel?
Ik zou zeggen, het wordt een verslaving als het je in de weg gaat zitten.
Ja.
En dat is natuurlijk wel iets wat moeilijk meetbaar is, want wanneer zit het je in de weg? Weet je, ik heb soms opdrachten gedaan als consultant, die waren zo simpel dat het geen reet uitmaakte als ik de avond ervoor 2 trippeltjes of zo achterover hikte. Dus dan had je het niet door. Maar over het grote geheel hield het me wel van waar ik echt naartoe wil gaan. En dat is eigenlijk wat ik dus wel doe in het boek, om mensen te helpen om erachter te komen of het ze in de weg zit. En dan begin ik inderdaad met eigenlijk dezelfde vraag die jij stelt. Waarom doe je het eigenlijk? Waarom drink je? En dan zie je toch vaak dat het iets is om iets op een gat op te vullen wat er ergens anders niet is. En weet je, we hebben het nu over rat race en werk. Maar wat dacht je van relaties? Ik bedoel, daar zit natuurlijk ook heel veel uitdagingen voor mensen. En als je niet de aandacht van je partner krijgt, maar wel allemaal likes en kliks en dopamine shots op Instagram, ja, dan vlug je daar naartoe, weet je?
Ja, hoe ga je in zo'n samenleving als waar we nu in zitten, waarbij dus die technologie alleen maar toeneemt, die dopamine hits alleen maar actiever worden, meer worden, hoe ga je eigenlijk voorkomen dat je daar niet alsnog in terechtkomt?
Je leven anders inrichten. Neem je telefoon niet mee naar de play. Ga naar buiten. Weet je, ik ben een half uurtje voordat we dit gingen opnemen, ben ik gewoon even hier door de stad gaan wandelen. Even frisse lucht. Ga de natuur in. Dat zijn gewoon mooie dingen om te doen. Gooi de tv weg. Weet je, de tv. Dat is tv kijken aan zich ook al zo'n verslaving. Ik bedoel, dat is bij sommige mensen zo'n gewoonte. Dat ding gaat gewoon aan en blijft heel de avond aan. En dan zien we wel wat er opkomt. En dat is eigenlijk ook weer een soort antwoord op jouw vraag. Want waarom doen veel mensen dat? Omdat ze dat van thuis uit gewend zijn. Mm-hmm. Weet je? Mijn vader die werkte keihard. En ik kwam s'avonds thuis. Maar dan kiepte hij wel even een paar glazen goede rode wijn weg. Om die onthaasting te doen. Dus voor mij was het niet meer dan normaal. Omdat je dat zo meegekregen. En dat kan natuurlijk van huis uit zijn. Maar dat kan ook je vriendenkring zijn. Hè, waar je altijd mee op pad gaat. Volgens mij herken je dat ook wel. We hebben het ook wel eens over gehad. Ja. Of het kunnen je collega's zijn. En dan is het nog. Doe je dat omdat je iets mist op een ander vlak? Of doe je het om erbij te horen?
Ja.
Ik heb ooit bij een hockeyteam een beetje meegehobbeld. Nou, en ik kon het beste drinken van allemaal. En ik kon het nog steeds allemaal navertellen. En dat was natuurlijk hartstikke stoer, dacht ik toen. Ja, nu weet ik wel beter. Dus het zijn allemaal dingen die erin groeien en erin slijten. Het is niet dat je op de ene dag bedenkt van... zo, ik ga nou eens een keer een krat bier per dag wegzetten. Het groeit gewoon. Plus het effect wat je natuurlijk fysiek hebt... is dat een hoop van die dingen... dat gaat op een gegeven moment een soort van slijten, het effect. Dus je hebt meer nodig. En dat is met alles. Ik ben geen arts, dus ik heb het niet heel, heel diep in die fysiologie verdiept. Maar dat is wel zo. Je hebt op een gegeven moment meer nodig.
Ja. Ja. Ja, je omgeving veranderen is een hele sterke, denk ik. Want jij bent gaan reizen. Je bent dingen gaan verkopen en gaan reizen. En dat heb ik ook gedaan. En dan kan je uiteindelijk echt die persoon zijn die je van binnenuit wil zijn. In plaats van wat je omgeving eigenlijk min of meer van jou verwacht. Of hoe je jezelf voorgeprogrammeerd hebt. Ik had nog een laatste deel van die bak aan vragen die ik stelde in één zin, weet je. En dat had uiteindelijk te maken met die ervaringen. Dat vond ik mooi in jouw boek. Die verschillende mensen die je geïnterviewd hebt. En vanuit hun oog beschreven wat zij, wat hun uitdaging was. En wat zij hebben meegemaakt waardoor het tot daar is gekomen. En ik vroeg je eigenlijk in die zesdelige vraag, vroeg ik je uiteindelijk van, welke ervaring is het meest blijven hangen? Wat is die ervaring waar je het meest van geleerd hebt toen je die mensen hebt geïnterviewd? Waarvan je dacht, ja, dat is iets wat mij wel degelijk veranderd heeft of mij een inzicht heeft gegeven.
Dat is de man die, ik krijg tranen in mijn ogen, dat is de man die Piet heet. En Piet is eigenlijk iemand die ik van vroeger ken, die op het net kwam, omdat ik een oproep had gedaan. En Piet is eigenlijk helemaal niet de doelgroep van het boek. Want Piet was gewoon echt een alcoholist. Die dronk echt, 15 biertjes op een dag of zo. En dat heeft me aangegrepen aan dat ik hem ken. Maar dat heeft me ook doen besluiten om dit interview er wel in te zetten. Want dit is gewoon een voorbeeld van waar het naartoe kan gaan met je. Dus dit is gewoon een grote rode vlag en een grote waarschuwing voor mensen. Van joh, kijk uit, want als je het niet gaat aanpakken, zou het die kant op kunnen gaan. En by the way, hij heeft gewoon altijd goed gefunctioneerd in zijn werk. Hè? Mm-hmm. Dus ja, ja. Dat is een hele grote. En er zit ook iemand in, ik weet even niet meer wat, ik gebruik pseudoniemen uiteraard, wat de naam daarin is. Maar die is zijn hele leven gewoon wel heel bewust geweest van alcohol. En heeft daar ook duidelijk afspraken met zichzelf. Hij ging bijvoorbeeld, vlak voordat hij helemaal stopte, ging hij één keer per jaar ging hij helemaal los. Ging hij met een vriend in de stad ergens helemaal los. Maar dan begon dat en dan stopte dat. En dan was het ook klaar, weet je wel. En ik denk dat ik daar wel een stukje van heb meegenomen. Dan in een kleinere vorm van, nou, ik kan af en toe wel een biertje drinken. Maar dat is het dan ook, weet je wel. En dan heb ik ook nergens daar last van. Of gaat deze razende trein in één keer langzamer of stoppen. En dat is echt het grote verschil. Hè? Ik heb ook een mooie definitie van Gabor Maté over het verschil tussen abstinence en sobriety. Abstinence is gewoon helemaal niet. Maar als je helemaal niet doet, dan leg je er al zo'n druk op en zo'n energie. En dan ben je er ook continu mee bezig. En hoe noemen ze dat ook weer? Energy goes where focus flows. Of energy flows where focus goes. Ja. Dus als jij alleen maar, dan ben je nog steeds met die drank bezig. Ik zie ook vaak van die posts, en dat vind ik hartstikke mooi van mensen. Al 25 jaar en 6 weken en 3 dagen en 2 uur. Dat is hartstikke tof natuurlijk, maar dan ben je er nog steeds mee bezig. Dus dan heeft het een andere dimensie. En sobriety is gewoon je leven zo inrichten dat je het helemaal niet nodig hebt. Ik heb geprobeerd, ik ben met de Nederlandse vertaling bezig om een mooi Nederlands woord te vinden. Nou, dan kom je op soberheid of nuchterheid. Dat is er niet. Maar het is eigenlijk gewoon bewust leven. Echt bewust leven. En dat geldt voor heel veel dingen. Leef in het nu. Want alles waar je in de toekomst zorgen over maakt is zinloos, want het is helemaal nog niet gebeurd.
Hallo dames en heren, hier ben ik heel even met een korte onderbreking van de geweldige aflevering. Namelijk om aandacht te vragen voor de Be Unseen Community, de Bitcoin Economics Unseen Community. Waarin wij dus wekelijks met elkaar verder de diepte ingaan met betrekking tot het hele financiële systeem. En hoe de nieuwe economie, de digitale economie, heel veel waarde op aan het zuigen is uit die meer traditionele economie. Door wekelijks updates te maken, geschreven rapporten, door een Telegram met elkaar te communiceren en door live events met elkaar te organiseren, zorgen wij ervoor dat iedereen onderwezen wordt op het gebied van deze nieuwe economie. Bitcoin Economics Unseen, kijk even op de website be-unseen.nl en daar kun je alles vinden wat je moet vinden om lid te worden. En nu snel terug naar de aflevering. Nee, dat is wel mooi gezegd. Ik denk dat die eerste variant is inderdaad wanneer de nood al te hoog is. Hè? Dus dat is iemand die daadwerkelijk niet meer anders kan dan nooit meer een druppel drinken. En dat is voor slechts een klein percentage van de luisteraars en kijkers zal dat misschien relevant zijn, maar voor de overgrote meerderheid zal het die laatste zijn die mensen aanspreekt, denk ik, dat sobriety gedeelte.
Maar blijf in controle, hè? Doe het alleen omdat je het zelf wil. Ik zei over dat feestje waar ik zaterdag heen ga, daar heb ik de uitnodiging in november gekregen en toen wist ik al van, nou, dat is een avond, dan drink ik wel even een biertje. Dat weet je. Want op het moment dat je in het moment die keuze maakt, dan word je toch ergens weer beïnvloed door, oh ja, het zonnetje schijnt, oh ja, we zijn nu met die en die, of ja, ik ben eigenlijk wel moe. Nee, niet doen.
Ja, want dan komt er weer zo'n prijs die je dan betaalt. Hè? Want eigenlijk wilde je het niet, maar je hebt je eigenlijk door het programma laten overschrijven door externe invloeden die jou dan laten drinken, bij wijze van spreken.
Maar weet je, als het dan toch gebeurt, ga er niet gelijk met een boetekleed op jezelf lopen straffen en zo. Weet je wel, shit happens. Het kan gewoon gebeuren. En één misstap is geen falen. Dus weet je, dat is gebeurd. Je hebt even een koppijn en je baalt ervan. Dacht je flink veel extra water drinken. En de volgende dag ga je gewoon weer door waar je gebleven was.
Juist, juist. Ja, mooi gezegd. Hey, jij trekt hem breder, zei je al even geleden in het interview. Hè? Kun je wat meer erover zeggen hoe je dat nu, hoe je dit nu verder uitpakt, aanpakt en een onderdeel van je visie hebt gemaakt?
Ik kreeg al signalen van mensen, want ik zei meestal als ik dat boek dan had, dan zei ik van ja, ik heb geschreven voor mensen zoals jij en ik. En sommigen die keken me dan aan van ja, maar ik drink niet. En sommigen werden bijna agressief. Dus ik moet iets subtieler gaan aanpakken. Dus dat ik heb het inmiddels wel naar de buurman of de buurvrouw vertaald. Dus ik had in het begin wel een plan om dan een boek te gaan schrijven voor elke vorm die er is. Maar ik denk dat onzin is. Want ik ben nu online workshops aan het geven. Gewoon van 1,5 uur. En dan komen mensen bij elkaar. En dan krijg ik gewoon heel veel input van wat er leeft. En uit die workshops ga ik natuurlijk ook weer meer elementen halen die specifiek zijn voor als je heel veel van taart eten houdt. Of heel veel social media doet. Dat zijn dan niet de dingen waar ik een probleem mee heb of had. Dus dan wil ik ook graag input van andere mensen. Dus wat je zal zien is dat een volgende editie van het boek gewoon wat breder wordt. Waar ook mensen, waar ik die mensen dan ook voor ga interviewen. Van, hoe was dat voor jou met jouw taart? Wat waren je uitdagingen, valkuilen? Waar ben je overheen gestapt? Maar in de breedte blijft het framework zoals het nu staat, geldt voor al die dingen. En ik blijf erbij. Begin gewoon met een goede visie voor de toekomst, voor jezelf. En dan kan je er overheen gaan stappen, waarbij je dan in nuance en detail dat op verschillende manieren kan gaan aanpakken. Want de verleidingen zijn ook divers. Hè? Ik bedoel, bij alcohol is het de kroeg. Nou, wat ik op een gegeven moment toen gedaan heb, ik heb gewoon geen alcohol in huis. Niet dat ik er niet vanaf kan blijven, maar ik wil het gewoon niet hebben, weet je wel. Dus ik weet al dat als ik dan een keer een biertje drink, is het altijd in een restaurant of een ding. Dus daar maak je het makkelijk mee. Dus als bijvoorbeeld taart eten is, ja, koop geen koekjes of koop geen taart. Dat maakt dat al een stuk makkelijker. En ook kun je bewust gaan doen. Dus dat is een beetje het plan. Ja.
Hey, want ik wil dan wel even mijn thesis tegenover. Ik denk dat ik hoor heel veel bewustzijn. Zelfbewustzijn is key. Weten waar wat jij van binnenuit voelt en waar jij naartoe wilt qua visie. Als zijnde ook, wees je bewust van je omgevingsinvloeden, hoe dat jouw gedrag beïnvloedt. Hè? En zelf heb ik dus een thesis voor mezelf, waar als ik dan nadenk, ik ben rationeel slim genoeg om mezelf in de maling te nemen. Hè? Dus ik kan bij wijze van spreken tegen mezelf zeggen, als ik jou zo hoor op al die punten, nou, daar heb ik geen probleem mee. Daar heb ik geen uitdaging mee, maar die heb ik natuurlijk wel. En daar ben ik bewust genoeg voor. Dus in dit geval is mijn probleem bijvoorbeeld X, Twitter. Want dat is sociale media. Ik ben een leerjunkie en ik heb het gevoel dat daar de meeste informatieve zaken tevoorschijn komen in een rits aan tweets, met ook nog eens links naar rapporten toe. Maar in zekere zin houdt het me, dus het versterkt me enigszins om inhoudelijk meer op de hoogte te zijn en daardoor slimmer te worden. Tegelijkertijd weerhoudt het me soms van creatie. Want het is een excuus om me maar gewoon wat meer luiig te laten informeren door alles wat van buiten naar binnen komt en me voor altijd niet slim genoeg te voelen. He, dus een soort onzekerheid, ik ben niet slim genoeg zonder. Om vervolgens dus best wel, dan merk ik ineens hoe lang ik erop zit. En heb ik gewoon 3 uur achter elkaar lopen scrollen op Twitter. Weliswaar ook dingen opgeslagen, dingen gelezen en doorgeklikt en de whole shebang. Ja. Maar 3 uur, Tony, op een doordeweekse avond. Ja, en of ik dan ook een leuke vader, vriend en weet ik wat ben geweest, dat waag ik dan te betwijfelen.
En waar doe je dat dan?
Ja, ik doe dat echt letterlijk overal. Je had het net over meenemen naar de play. Ik kan inderdaad niet eens meer schijten zonder dat ik mijn telefoon meeneem. Want ik voel me eenzaam op de wc. En ik heb dat dus ook in de slaapkamer. En ik heb dat bij wijze van spreken als ik voetbal aanzet. Of ik zet een keer tv aan, wat ik niet vaak doe. Zit ik alsnog tegelijkertijd op Twitter die FOMO te voelen van... Hey, ik wil toch wel blijven weten wat er in die zakelijke markten gebeurt. Hoe zou je... Want hier zou iemand zich misschien wel aan kunnen herkennen. Zij het op een wat minder extreem of een andere manier. Maar hoe ga ik hier dan mee om?
Eén ding vooraf, op de wc ben je nooit alleen, want je balt je eigen shit bij.
Ja.
Weet je, wat mij daarbij geholpen heeft, dat ik mensen kan aanraden, is toch een daily routine, een dagroutine. Ja. Waarin je dit, omdat je het nodig hebt, wel onderdeel maakt van je programma, maar zet jezelf gewoon daar een maximum op, maximaal een uur. En als je het dan doet, doe het dan ook altijd op dezelfde manier. Doe het ook altijd achter je bureau. Actieve houding, achter je laptop, maar nooit op je telefoon. Nee. Ik heb ook tijden gehad dat ik inderdaad Facebook en al die dingen gewoon van mijn telefoon afgeflikkerd heb. Dat ik er echt voor moest gaan zitten om het te doen. En, ja. En een van de dingen die ik ook gebruik is de Pomodoro-methode. Waarbij je gewoon dat 25 minuten doet met een koptelefoon op met concentratiemuziek. Linker, rechterhelft lekker aan elkaar in balans. En dat het ook goed binnenkomt wat je doet, dat je ook nuttig bezig bent. Maak aantekeningen van wat je ziet.
Ja.
Dan moet je ook weer voor gaan zitten. En doe dan 1 of 2 van die sessies. Maar na 25 minuten mag je even naar de play gaan of iets anders doen wat je wil. Maar stel jezelf daar gewoon een norm in. Dus zeker niet 's avonds op de bank terwijl je gezellig met Sarah eigenlijk naar een filmpje zou moeten kijken. Of handjes vasthouden of weet ik veel wat. Al die erbij dingen, doe dat niet.
Dat zijn goede tips. Dat zijn echt goede tips. Je maakt ook dat dan weer bewust. Het is een bewuste activiteit. Het is geen afleiding of vervanging van eenzaamheid of whatever. Het is oprecht. Dus dan is het ook dat excuus is dan weg. Dat is mooi gezegd. Dat hele excuus is weg van oké, ik gebruik Twitter om te leren. En dus moet ik het de hele dag door doen. Nee. Als je het doet om te leren, leer dan ook echt. Maak aantekeningen. Ga recht op
zitten. Als jij echt ervoor gaat zitten met concentratiemuziek en aantekeningen maken, dan is dat uur is vele malen effectiever dan dat gehandels op de bank.
Exact. En dan kom je terug bij je visie. Ik wil ook dat niveau halen qua professionaliteit, waardoor het ook nodig is, wordt het ook hoger niveau. En kan ik vervolgens die informatie weer gebruiken om te gaan creëren. En dan heb je ook daar weer tijd voor gereserveerd. Dat je ook daadwerkelijk gaat creëren, schrijven, maken, dat soort dingen. Right?
Maar je zei nog iets interessants in jouw intro van jouw vraag. En van, ik moet nog meer weten, want dan is het nog perfecter, weet je wel?
Nou, ja.
Perfect is de laagste standaard die je zelf kan stellen, want perfect bestaat namelijk niet.
Nee.
Dus wat ik mensen ook wil meegeven, als je een initiatief gaat nemen, sorry, zit af en toe het Engels in, take imperfect action. Weet je, doe het gewoon. Hè? Want dan kom je terug bij die oud-collega van mij, dit moest allemaal helemaal kloppen en hij is nooit begonnen, weet je wel?
Ja.
Perfectie is de grootste vijand van echt dingen gaan doen. Begin maar gewoon. In Scrum noemen ze het minimal viable product. Gewoon begin met iets kleins. Ga dat toetsen en laat dat groeien. Maar je hebt wel iets. Weet je, ik heb nu dit boek. Maar het boek is gewoon nog maar het begin. Weet je, het had misschien nog veel beter en mooier gekund op allerlei vlakken. Maar dan was het er nu nog niet geweest. En nu ligt het er wel. Is het gewoon een basis. En daar kan ik op gaan voortborduren. En uitbreiden.
In hoeverre zie jij nog verschillen tussen die verschillende vormen van afleidingen, gewoontes en verslavingen?
Ik kom toch vaak bij de overeenkomst dat je iets probeert te vullen wat er niet is. Dat zie ik meer dan verschillen. Dat is juist het grappige. Want ik ben natuurlijk begonnen met vanuit alcohol schrijven en op steeds meer gaan zien. En ook horen dat het eigenlijk voor al die dingen geldt. Maar ik vind afleidingen is een mooi woord. Weet je? Mijn boek gaat niet over verslavingen, maar gaat over irritante afleidingen. En dat vind ik ordinary habit nog steeds.
Ja, geweldig.
Ja,
die zei ik zit hem de hele tijd, ik heb hem de hele tijd in mijn hand het boek en denk ja, het is echt een fantastische titel voor alles waar we het nu over hebben. En als je dan, als je quick win wil hebben, wat is de belangrijkste gewoonte die je jezelf kunt aanleren? Want ik weet dat het ook moeilijk is om gewoontes af te leren. Wat is nou een gewoonte die je jezelf kunt aanleren om vrij snel een quick win te halen om vanuit om los te komen van die afleidingen?
Tijd opstaan.
Yeah.
Op tijd opstaan en je dag plannen. Ik gebruik daar een methodiek voor. Dat gaat allemaal wat te ver om dat nu te benoemen. Maar daarbij zijn eigenlijk alle acties die ik doe op een dag moeten gerelateerd zijn aan een van mijn hoofddoelen. En als dat het niet is, dan doe ik het niet. En ik ben een ochtendmens, dus ik heb altijd makkelijk praten. Want er zitten natuurlijk ook heel veel mensen die het heerlijk vinden.
Om night owls.
Hè? Ja, night owls.
Night owls, ja.
Ja, maar dus misschien dat het daar iets anders voor ligt. Maar in ieder geval zorg ervoor dat je altijd op dezelfde tijd opstaat. Altijd. Ook in het weekend. En voor mij is dat, het was 5:00. Maar ik lig met iemand in bed die 6:00 net wat prettiger vindt. Dus het is nu 6:00. Maar sta altijd op dezelfde tijd op. Weet je, ook in het weekend. Ook al ben je dan de avond ervoor laat geslapen, slaap je tekort. Dat is jammer, is jouw probleem. Altijd die consistency. En kijk gewoon over de dag heen. Wat ga ik doen? En soms kan het gewoon zijn dat je een dag hebt dat je helemaal niks nuttigs kan doen. So be it, weet je wel. Maar dan weet je het wel. Want het voordeel als ik dat elke dag 's ochtends doe, is dat ik dingen plan die er voor mij echt toe doen. En dat ik ook haalbaar plan. Want heel veel mensen hebben soms in hun hoofd, weet je, zaterdagen zijn ideaal. Want dan moet je zo ongelooflijk veel doen. Boodschappen doen, auto wassen. Heb je 12 dingen in je hoofd. Heb je aan het eind van de dag heb je er 8 gedaan. Maar die 4 die je niet gedaan hebt, vond je eigenlijk het belangrijkste. Nou, als je daar van tevoren even over nadenkt, doe je ook 8 dingen. Maar dan ben je veel tevredener gevoel. Ben je veel blijer met jezelf, omdat je die dingen gedaan hebt.
Ja.
En ja, als je daarmee bezig bent, dan is het ook veel duidelijker voor je als je weer van het padje afgaat en toch weer naar je afleiding toe duikt.
Ja, nee, ik snap het zeker. Weet je? Maar wat ik hoor is een belangrijke eigenschap die je voor nodig hebt, is dus ook nee kunnen zeggen. En ja. Ik vraag me af of jij dat al, was je er altijd al goed in, of heb je dat inderdaad bloody along the way, heb je dat geleerd om nee te zeggen tegen zoveel dingen?
Dat geleerd dankzij de manier waarop ik nu plan. Wat ik net zei. Dus als ik gepland had om iets voor mijn boek te doen. En iemand vraagt mij, kun je me, weet ik veel, naar het station brengen? Dan zeg ik nu nee. Omdat ik weet dat ik hun tekort doe. Vroeger kon ik geen... Ik ben een pleaser geweest, hè, daar kom ik vandaan. Dus vroeger kon ik gewoon geen nee zeggen. Want ik wil de mensheid redden, dus ik ga jou helpen. Ik sta voor iedereen klaar. En dat is natuurlijk ook wat veel gebeurt. Dat is dan niet zozeer een afleiding als in een soort van gewoonte. Maar dat je heel veel toch laat beïnvloeden wat je doet in een dag. Door wat mensen allemaal aan je vragen en van je vragen. En een deel zeg je omdat je FOMO hebt. Dat je graag erbij wil zijn. En niet dat ene dancefeestje wil missen op die zaterdagavond. En een deel is dat je gewoon graag andere mensen wil helpen. Maar ja. Uiteindelijk is er één iemand belangrijkst. En daar moet je mee beginnen. En dat ben jezelf. Ik bedoel, ze zeggen niet voor niks in het vliegtuig, eerst je zuurstofmasker zelf opdoen, voordat je andere mensen gaat helpen. Dus ja, dat is denk ik ook wel iets voor sommige mensen, om daar eens over na te denken van, hey, ik ben de belangrijkste. Ik had gisteren een etentje met iemand, en die werkt, ook in het buitenland. Die zegt, ja, ik moet toch wat meer hier zijn om voor andere mensen te zijn. Ik zeg, ja, en jij dan? Wanneer kom jij aan de beurt? En dat is ook iets voor mensen om eens over na te denken. Wat doe je nou eigenlijk echt voor jezelf? Wat doe je echt voor jezelf? En iets waar jij echt heel blij van wordt. En dan heb ik niet over dat gekloot op social media. Ik bedoel, als je 3 uur per dag op Facebook zit, nou, dan kan je iets heel moois leren, hoor. Als je elke dag daar 3 uur in steekt. Dan kan je over een jaar geweldig drummen, als je drummer wil worden.
Ja.
En dat doe je dus nu niet, weet je wel. Dus eigenlijk, voor mij hadden we het voorgesprek over, dat is korte termijn bevrediging verkiezen boven voldoening op de lange termijn. En weet je, mensen zijn geneigd om te veranderen om 2 redenen. Of bij pijn weg te gaan, of naar plezier toe te bewegen. En bij pijn weggaan is vaak wat sterker. Dus ja, als ik naar de sportschool ga, en dan word ik moe en dan krijg ik spierpijn. Maar als ik het elke dag doe, heb ik wel een goddelijk lichaam zoals jij na een jaar.
Dus die spier trainen van het nee kunnen zeggen. Want ik merk, ik ben best wel bij de hand. Maar ook ik ben een pleaser, hè, sociaal wenselijk willen zijn. Ik weet dat veel mensen om me heen met eenzelfde soort uitdaging zitten. Ik hoor dat je zegt van oké, en ik voel me helemaal. Weet je, wees heel duidelijk in je visie. En weet dus met concrete doelen, oké, draag dit bij aan mijn doel. If not, don't do it. Hè, want je wil eerst die afronden. Ik kan me voorstellen dat al heel erg helpt. Maar ik kan me nog steeds voorstellen dat er wat mensen zijn die dan nog steeds, als er dan iemand op hun pad komt, zegt, hey, doe dit even voor me. Ze hebben dat doel en ze denken, shit, ja, maar nou moet ik nee zeggen. Dan vindt die persoon mij gewoon niet meer aardig.
Ja.
Hoe diep zit dat en in hoeverre kun je dat elimineren? Want je zou toch nee moeten gaan zeggen.
Heb je even. Ik bedoel, ja, dit is bijna de start van een coaching traject, als je hier echt dieper op in wil gaan. Ja. Weet je, dat soort dingen zijn allemaal toch vaak wel ingegeven in je jeugd, weet je wel. En dan vaak is het toch de liefde die je van een van de twee hebt gemist, van je vader of je moeder. En daardoor ben je op een bepaalde manier gaan gedragen. Ik bedoel, mijn vader was, ik zei het al, keiharde werker. Die was er niet heel veel. Dus ik miste mijn vader. Dus wat zag je bij mij als patroon in mijn werk? Ik was altijd de perfecte tweede man. Altijd mijn vader aan het helpen. Altijd de directeur. Dus als het zo lastig voor je is, dan moet je echt gewoon wat soul searching gaan doen. En je daarin laten helpen om onderzoeken van waar komt het vandaan. Maar dat is met alles. Als je weet waar het vandaan komt, dan kan je er wat mee. Ik ben geen voorstander. Ik ben gewoon pertinent tegen de symptoombestrijding. Want ja, weet je, dan los je het probleem niet mee op. Je moet echt de oorzaak vinden voor alles. En dan kan je het gaan afbrokkelen. En dan kan je daar met kleine stapjes weer, weet je wel, die 2 mm koersverandering, kan je uiteindelijk komen waar je wil zijn.
Ja, nou, dames en heren, je hoort het. Het begint met een duidelijk doel. Zelfbewustzijn. Beseffen waar je dus nee tegen moet zetten om die dingen te bereiken. In kleine stapjes, 2 mm per dag, is al voldoende. Maar dat zal vereisen dat je af en toe nee moet zeggen tegen dingen die jou eigenlijk nooit geholpen hebben, die geen baat voor jou hebben, dat soort zaken. En dat soul searching is denk ik nog wel mooi, hoor, dat je die erin hebt gegooid, denk ik. Want ook dat wordt denk ik nog wat onderschat. Ja. Als men een verandering in wil gaan, dan kom je deze vaak tegen. Hè?
Ja, natuurlijk.
Zelf.
Ja. Ja. En mooi wat je ziet, het mechanisme wat dan werkt, is hoe groter de weerstand op een gegeven moment is, hoe dichter je bij een daadwerkelijke doorbraak zit.
Ja. Dus. Het is een mooie zelfbewustzijnsmomentje. Ik moet denken aan het moment dat ik weer richting een traject ging, ergens in de bergen, waar niks kon, weet je wel, alles moest worden ingeleverd. Hoeveel weerstand ik voelde in die week ernaartoe, weet je wel, dat ik echt gewoon mezelf rationeel vertelde, waarom ga je dit nou doen, dit slaat nergens op, je hoeft dit niet te doen, wat een onzin. En dat waren de gedachten, en toen wist ik eigenlijk, oké, dit is blijkbaar een signaal dat ik moet gaan.
Ja, dus eigenlijk, als we dat nou allemaal weten, als je die weerstand voelt, ga gewoon door, want aan de andere kant staat die pot met goud, weet je wel.
Daar staat hij. Nou, leuk dat je hem erin gooit. Over goud gesproken, maar dan het echte digitale goud van tegenwoordig, Bitcoin. Dat is natuurlijk mijn achtergrond. Niet voor niets heb ik merchandise. Trouwens, als je dat wil kopen, Store Value. Store for Value is een fantastische winkel die mooie spullen verkoopt. In hoeverre heeft Bitcoin, en je noemde het net al even, die lage tijdsvoorkeur. Oftewel het waarderen van de toekomst ten opzichte van alles op de korte termijn proppen. In hoeverre zit dat in het boek of is dat teruggekomen in het boek?
Nou, het zit niet zo specifiek in het boek, maar want ik heb er natuurlijk hier wel even over nagedacht, maar het heeft ook allebei, ik gooide me gelijk bij het begin er al in, met vrijheid te maken. En tegen de gevestigde orde ingaan, tegen de massa ingaan. Bitcoin is natuurlijk ontstaan als een decentrale store of value. Dus dat is heel mooi. En er zat toevallig vanochtend over na te denken. Het is heel gaaf dat je nu de ETF's hebt en zo, waardoor het veel meer makkelijker geadopteerd kan worden door de rest van de wereld. Maar daarmee wordt eigenlijk ook wel een beetje het vrijheidsgevoel gekaapt door anderen. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar terug op je vraag. Ik denk dat het vrijheid is. Kiezen voor vrijheid. Het lef hebben om ergens voor op te staan. En met BNC doen we dat natuurlijk. In hoe je met je waarde omgaat. En dat de zelfkost die gewoon bij jezelf houdt. Maar in dat boek doe je dat eigenlijk ook. Want dan kies je voor je echte zelf. En ga je daar ook nee zeggen, wat we het vorige onderwerp over hadden, tegen wat mensen in je omgeving van je verwachten. En in allebei de gevallen is het ook altijd even lastig hoe je je uitspreekt. Wanneer je uitspreekt en hoeveel je daarover uitspreekt tegen je omgeving. Dus dat is een analogie die ik op dat vlak
zie. Ja. Mooi. Ja, kijk, ik heb zelf, als ik hier even nu naar jouw antwoord over nadenk. En we begonnen over die red race, hè, en dat op zoek naar afleiding. Dat die red race eigenlijk een essentieel onderdeel speelt in de reden waarom mensen hun eigen kleuren niet kunnen laten zien. Die ontwikkeling niet doorgaan. Hun tijd eigenlijk min of meer kwijt zijn van soul searching, zelfontwikkeling. En daadwerkelijk diegene te zijn die ze eigenlijk hadden moeten zijn als ze niet hadden geluisterd naar hun omgeving vroeg in hun leven. En als je dan terugdenkt aan die lage tijdsvoorkeur. Zodat je denkt van oké, als die red race een onderdeel daarvan is en onze vorm van geld, waarbij geld constant wordt weggestolen door inflatie, is een reden waarom we in een red race terechtkomen, dan zou je kunnen zeggen dat Bitcoin een gedeelte is van de oplossing.
Zeker. Van
alles waar je over schrijft. En dat we juist dan die gewoontes op een lange termijn kunnen aanpassen, toch?
Zeker. En weet je, als je slimme dingen doet met Bitcoin, dan hoef je mogelijk ook die 40-urige baan en die stress allemaal niet meer te hebben. Dat vind ik het mooie. Want kijk, we zijn natuurlijk ook zo opgevoed, vooral hier lekker in ons Calvinistische Nederland. Je moet gewoon werken en liefst veel, weet je wel. Ik werk 60 uur per week, ik werk 80 uur per week. Nou, ik geloof er geen reet van, maar dan nemen ze de reistijd en weet ik veel wat er ook allemaal bij. Maar dan ben je wel significant, dan ben je significant en dan ben je belangrijk. En sommige mensen die kunnen mij natuurlijk ook niet meer als zo succesvol zien, want ik ben niet meer de directeur in zijn dikke Jaguar. Maar ik ben schrijver en ik geef trainingen. Maar je doet wel de dingen waar je hart van in de fik gaat. En als je op een goede manier met je geld omgaat, dan heb je ook meer de ruimte om dat soort dingen te doen. En dan is het ook niet gelijk van 40 naar 0. Maar stel je voor dat je nu slim met Bitcoin aan de slag gaat. Jij kan natuurlijk, ik ga er geen advies op geven, dat is jouw specialiteit. Maar als je dat gewoon op een slimme manier doet, weet je wel, dan kan je misschien net even wat extra inkomen opbouwen. Dat je één dag in de week minder kan gaan werken. Of twee. En dan kan je in die dagen je ding gaan doen. Is toch ook wel vaak wel weer lastig hoor. Want mensen hebben toch vaak focus nodig. En dan komt zo'n dagplan er weer bij. Van joh, vandaag is gewoon voor mijn passie. Voor, weet ik veel, mijn online balletcursus die ik wil geven. En dan voor de rest ben ik er ook gewoon even niet. En dan kom je weer op dat nee zeggen.
Ja.
Omgekeerd moet je het ook doen. Hè? Als je dan gewoon op kantoor zit voor je baan of wat je dan doet, dan moet je het andere ook even uitzetten. Want wat sommige mensen dan doen, ook weer al die impulsen tegelijk en dan word je weer helemaal gestoord. En dan ben je s'avonds weer helemaal afgedoendeld en dan heb je weer een biertje nodig.
Ja, ja. En dan gebeurt het weer. Nou ja, wat je zegt, als je die tijd wint, doordat je je geld goed opslaat, dan kun je die tijd zelfs in eerste instantie, theoretisch, misschien hypothetisch, misschien zou je die kunnen gebruiken om die gewoontes waar jij schrijft in het boek, hè, om daarover na te denken en die acties waar die allemaal in het boek staan uitgeschreven. Hè, wat jij zegt, het is een zelfgroeiboek. Er staan allerlei acties in die je letterlijk kan gaan uitvoeren om over een bepaalde gewoonte heen te komen of een nieuwe gewoonte aan te leren. Ja. En daar is waarschijnlijk wel een beetje tijd voor nodig, denk ik. Ja. Wel focus, tijd, een beetje bewustzijn.
Tijd en focus, ja. En het boek is ook niet zo dik en dat heeft ook een reden. Want in eerste instantie wilde ik natuurlijk een mooi epistel schrijven zoals Europa van Geert Mak met honderden bladzijden. Want dan is het interessant en belangrijk.
Ja.
Maar dan is het vooral de meeste mensen ook alweer van ja.
It's alweer too much.
Is het niet, weet je. Ik ben geen lezer. Dus daarom is het gewoon, wat is het, 120 bladzijden of zo. Het is behapbaar. En het is, je gaat er gewoon makkelijk doorheen. Alleen op een gegeven moment word je wel gedwongen om even te gaan zitten en ook dingen te gaan doen. Dus dat is die eerste stap.
Ja, en dan kom je weer wat je net mooi zegt van schrijf jij het boek voor jezelf? Ego, wil ik hem dik hebben? Moet hij door iedereen worden gezien? Of schrijf ik hem voor degene die hem leest?
Ja. En ik ben niet eens ego hoor, maar dat was gewoon weer de vraag, ben ik goed genoeg? Word ik
wel serieus? Oh ja, zo.
Dat was het meer.
Ja. Hey, interessant. Ik denk dat, ik geloof en daarom denk ik dat we ook elkaar een hand kunnen geven. Als ik dit boek lees en ik lees tegelijkertijd natuurlijk heel veel boeken over het financiële systeem en over Bitcoin, et cetera. Dan voel ik die overeenkomst tussen die lage tijdsvoorkeur enorm. Hè? Van hey, ik kan nu weer een drankje inschenken om tijdelijk te ontsnappen. Of ik zeg nu even nee, zodat ik op een langere termijn een meer significant, interessanter, meer purposeful leven kan leven. Dus ik focus op de lange termijn. Dat is ook, ik kan mijn geld nu uitgeven, wegpissen aan rotzooi, waardoor iedereen me stoer vindt. Of ik sla het op in Bitcoin, zodat het over een tijdje meer waard is, waardoor ik meer vrijheid over heb om mijn kinderen op te voeden, et cetera.
Je hebt het gelezen, er zit letterlijk een oefening in van ga eens na hoeveel je drinkt en wat het je kost. Weet je, als dat 300 euro per maand is, dan is dat 10.000 euro's over een aantal jaren, een aantal decades. Maar als je dus die 300 euro elke maand in Bitcoin stopt, ik zou het wel weten.
Ja, duidelijk.
Ja, zo ben ik ook begonnen, weet je wel. Gewoon met 250 euro per maand zet ik dan op een rekening. Kocht ik voor de helft Bitcoin, de andere helft euro. En dat liet ik zo langzaam groeien en zo. Ja, dan spaar je een beetje. Dus dat,
Ja, het is echt heel mooi. Ik ben absoluut onderdeel van de doelgroep voor wie het geschreven is. Heel veel dingen die komen bij mij terug. En ik ben al heel erg bewust over wat het me kost. Want ik weet wat het doet met mijn energieniveau en met mijn productie en mijn creatieniveau later in de week of later in die weken. Soms zelfs later dan ik het had verwacht, heeft het nog steeds een negatieve impact op wie ik ben. Gewoon puur omdat ik me... En toch doe ik het dan nog. Hè? Dus ik laat me oprecht door mijn omgeving beïnvloeden. Ik wil sociaal wens zijn, ik wil geaccepteerd worden. Of ik denk dat ik het toch heel erg leuk vind. Even in dat moment, al die dingen, jongen, komen allemaal hierin terug. En dan denk ik, ja, dit is echt niet alleen voor iemand die echt een probleem heeft. Dit is voor iemand die graag, die voelt, ik kan zoveel meer.
Ja.
Maar er zijn bepaalde dingen die me tegenhouden. Dit, en een paar van die gewoontes zijn daar dan een onderdeel van.
Het is echt een niche. Hè? Je hebt de glijdende schaal van geheel onthouden naar zware alcoholist. En ik zeg ook letterlijk, ergens op die schaal komen wij elkaar tegen.
Ja, ja, het is echt supermooi gezegd. Supermooi gezegd. Hey Tony, we gaan hem bijna afronden. Voordat ik jou vraag waar mensen jou verder kunnen vinden en misschien onderdeel kunnen worden van zo'n workshop. Wat zijn je toekomstplannen hiermee? Toekomstvisie?
Toekomstvisie. Ik ben nu met de workshops bezig. Dat is de instap. De vervolgstap is een 3-daagse training. Waarbij ik eigenlijk gewoon wat dieper door alle zaken in het boek heen ga. Als mensen nog meer willen, komt er een mastermind. Eigenlijk net zoals jouw B&C community. Waar je gewoon met elkaar die reis maakt. Ik bedoel, peers zijn lastig als je ergens vanaf wil komen. Ze doen het allemaal. Peers zijn uitermate waardevol. Als je om je heen hebt om samen die groei door te brengen. En ik ga ook 1-op-1 coachen. Maar wat je wel ziet is hoe verder we in die reis komen, hoe dieper we daarin komen, hoe meer het echt zal gaan over zingeving in het leven en hoe je daar komt. En dan uiteindelijk ben je alweer helemaal weg van waar het die ene gewoonte waar het ooit mee. Dus wat ik mensen te bieden heb en waar ik mensen mee wil helpen, gaat veel verder dan dit. Dit is het begin. En een audioboek komt er ook aan, want niet iedereen leest graag. Dus het gaat nu als een sneltrein. Want dat had je nog te goed voor mij. Dat op een gegeven moment als je iets uitstraalt, dat het universum dat ook voor je regelt. Ik had besloten om dit jaar echt weer met het boek aan de slag te gaan. Omdat ik vorig jaar heel veel training had. En ik heb het nog niet uitgesproken. Of word uitgenodigd voor een boekpresentatie. Yes. Ik ben met die boekpresentatie. Iemand vraagt wanneer komt de Nederlandse versie. Iemand anders regelt voor mij dat ik 6 mei in de Flexbeep in Eiburg sta. Weet je, dus ja, het gaat lopen. Gaat stromen. En dat was het. Ja. En ons, dit hadden we al heel lang geleden gepland. En nu gebeurt het gewoon.
En dan gebeurt het. Dit is die magnetische werking waar je het net al even over had. En als ik ook je verhaal hoor en lees, dan kan ik me zo voorstellen waar het begint en wat het uiteindelijk wordt, is zoveel groter en meer nog. Omdat ik kan me dat herinneren dat ik begon deze community die ik heb opgericht, dat begon om mensen te helpen meer te leren over geld. He, daar begon het gewoon over. En als ik zie wat voor filosofische, spirituele energie er nu onder komt om met elkaar waarde te creëren, om deze wereld daadwerkelijk een betere plek te maken en iedereen zijn kracht te zetten. Ja, dan die soortgelijke woorden hoor ik gewoon nu uit jou komen. Dus dat is weer mooi bij elkaar op dezelfde frequentie gekomen, denk ik.
Super. En als mensen nemen mijn website www.theordinaryhabit.com.
All right. En de boek, waar kan je hem kopen? Kan je hem op jouw website kopen?
Op mijn website.
Dames en heren, The Ordinary Habit, Tony Rook. Tony, hartstikke bedankt voor deze geweldig energieke conversatie. En we zien elkaar waarschijnlijk wel vrij snel weer.
Zeker weten. Super. Dankjewel Mark en dankjewel kijkers en luisteraars.
Bye bye.
Tot nooit.
Dames en heren, hier ben ik nog even voordat je afschakelt en op YouTube uitzet of Spotify wegklikt of naar de nieuwe aflevering gaat. Als je genoten hebt van de aflevering, zou je dan zo vriendelijk willen zijn even te liken en of te abonneren op ons kanaal. Dat gaat ons absoluut helpen om alsmaar meer leukere gasten uit te kunnen blijven nodig voor de show en meer impact te maken in Nederland om die belangrijke boodschap over te brengen van die wealth transfer die gaande is van het meer traditionele systeem naar het nieuwe digitale ecosysteem wat wij geloven dat rondom Bitcoin gaat worden gebouwd. Bitcoin Economics Unseen, dat is tevens ook onze community die wij hebben opgericht, waarin wij mensen onderwijzen, niet alleen over Bitcoin, maar over het volledige huidige financiële systeem en waar dus de kansen liggen tijdens die transformatie die op dit moment duidelijk gaande is. Mocht je hierdoor getriggerd worden of geactiveerd worden, kijk dan even op onze website b-unseen.nl, dus dat is B-E-minnetje. En dan unseen.nl. En kijk even op de website hoe je lid kunt worden van onze geweldig snel groeiende Be Unseen community. Waarin wij deze wealth transfers met elkaar doornemen. En dus ook onderwijs in hoe je dit zorgvuldig, veilig, duurzaam en succesvol kunt doen. Nou, nu laat ik je echt met rust en hopelijk zien we elkaar weer bij de volgende aflevering.